ben ik te horen? Ja. Goed dat u er allemaal weer bent op deze Pinksterdag. Het is zondag 9 juni 2019. En namens de kerkenraad mag ik u hartelijk welkom heten op deze Pinkstermorgen. Het is niet zo vol, want er zijn veel mensen naar de Pinksterconferentie in Biddinghuizen. Alhoewel, met dit weer vormt het kamperen wel een beetje een uitdaging, denk ik. Maar ik hoop dat ze daar natuurlijk toch een gezegende tijd mee maken. U bent hier gelukkig allemaal goed aangekomen. En het is gelukkig weer wat beter weer. En dat is een zegen. Ja, de kinderen, had ik ook even wat voor te zeggen, maar die zijn er niet. Er zijn er niet zoveel, hè? Misschien zijn ze allemaal in Biddinghuizen. Waarschijnlijk. Ja, goed. In ieder geval, even kijken. Ja, ik had voor ze een vraagje van, weten jullie wat Pinksteren is? Waar het voor is? Oh, daar zitten er wel een paar. Ja hoor. we wensen jullie anders toch veel plezier in de kinderkerk zo meteen. En God zegen. Zo begroeten we ook iedereen die naar de opname van de dienst luistert. We wensen u veel plezier bij het afluisteren. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Laten we nu eerst een moment nemen van stilgebed. Zodat we onze gedachten vrij kunnen maken en onze harten openstellen voor wat onze Heer tot ons wil spreken vanmorgen. En vanmorgen via broeder Leendert. Laten we stil zijn. Zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp is van de Heer, die de hemel en aarde heeft gemaakt en alles daarin. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van God onze Vader, van zijn Zoon de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geesten, onze trooster. Amen. Kerkenraad vraagt u gebed voor onze zieken, in de gemeente natuurlijk. Ik ben blij dat ik broeder Brandwijk weer terug is. Ik hoop dat het allemaal weer wat beter gaat. Maar denkt u ook zo aan broeder Koren. Er zijn natuurlijk wat herstellenden nog in de gemeente. Broeder Van der Werf, zuster Ada en broeder Kees de Vorst natuurlijk. Broeder Ger van der Hagen, zuster Terpstra, die volgens mij nog steeds wacht op een oproep. En zuster Dimmers natuurlijk. Ja, aanwezig. Ja. En dan hebben we gehoord dat zuster Athena wordt geopereerd dinsdag aan een navelbreuk. En jij wilt ook voor haar bidden voor rust en dat het allemaal goed mag lopen. Ja, wilt u voor onze zieken bidden, voor herstel en ook zijn nabijheid. Dat zou ik zijn nabijheid mogen voelen en daar rust in mogen vinden. Ja, u vindt op het prikbord achter in de hal het lijstje met onze zieken. En neem zo eens een paar namen mee en bid voor ze komende week in uw stille tijd. Ja, bid ook voor de rouwdragenden. Die kennen we natuurlijk ook nog steeds. Mensen die iemand moeten missen. Maar ook voor de ouderen. En met name voor hen die niet meer met ons kunnen optrekken. Maar bid ook voor iedereen die werk verricht in de gemeente van de Heer. Sorry. En dat ze dit ook met vreugde en passie mogen doen. Vergeet ook niet te danken in uw gebed dat God... Dank God voor de zegeningen die we dagelijks mogen ontvangen. Dan iets over de agenda van komende week. Woensdagmorgen is vanaf 10 uur hier in de kerk de wekelijkse inloopmorgen. Ik ben er van harte welkom voor een gezellig praatje. En dus een kopje koffie, thee met wat lekkers altijd aanwezig. Donderdagavond om 8 uur is de wekelijkse bidstond. En volgende week gaat broeder Piet de Jong bij ons voor. Volgende week zondag wilt u voor hem bidden en voor zijn voorbereiding van de dienst. Dan 17 juni organiseren de zusters van Dabar een gezellige middag met elkaar. Het wordt een middag waarin we elkaar ontmoeten, samen zingen en er is een overdenking. Laat u verrassen, staat er. De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd. De aanvangstijd is 3 uur en ja, het staat tot 6 uur. Maar ik weet of dat nog iets uit kan lopen. Het is hier in de kerk, in het kerkgebouw. En u kunt zich opgeven bij zuster Frauke Buiting, begrepen. En dat tot vrijdag 14 juni staat hier. Dus komende vrijdag. 21 juni gaan ja, Mike en Naomi trouwen. Dat is ook al een paar keer afgekondigd. Om 3:30 is de inzegening. En om 4:30 de receptie. Dan kunt u daarna meteen door naar de nacht van het gebed. Dat vangt aan om 6 uur en is tot 12 uur 's nachts. En dat is in de verkenningstond. 6 juli, dan is de overdag natuurlijk interkerkelijk voetbaltoernooi. Gevolgd door een fijne zing-in en een heerlijke barbecue. Geen zing-in, hoor ik nu. Kijk, goed dat we dat even... Oh, sorry. Ja. Ja, we gaan wel even kort zingen, toch, hoop ik. Ja. Nou ja, goed. We noemen het geen zingen. Prima. Dan gaat de kerkenraad weer een bevestigingsdienst organiseren voor nieuwe leden. En wanneer je het op je hart hebt om je aan te willen sluiten als lid van onze gemeente, laat het dan even weten aan onze secretaris, Richard de Vos. En als hij er mogelijk niet is, dan kun je ook altijd even een ander kerkenraadslid aanschieten. Vandaag gaat de broeder Leen de Post bij ons voor. En ik wens je Godzegen daarbij. Vorige week kondigde Richard al even aan dat we vanmorgen een extra collecte houden voor Open Doors. En wel specifiek voor de vervolgde christenen in Sri Lanka. Open Doors helpt de vervolgde kerk daar door hen te leren omgaan met vervolging. Ze helpen kerken die vervolgd zijn met praktische steun en indien nodig met medische verzorging. Ook verspreidt Open Doors christelijke boeken. En ze bezoeken op dit moment ook pastors en gemeenteleden die slachtoffer werden van de aanslagen die de eerste paasdag plaatsvonden. Ze bieden hen een luisterend oor en kijken wat er in de toekomst nodig is. Zoals bijvoorbeeld traumazorg. De VEG heeft toegezegd de collecte te verdubbelen. Van harte aanbevolen. Maar het is nu tijd om deze eredienst voor te zetten met God te loven en te prijzen. Door heerlijk met elkaar te zingen onder leiding van de zang- en muziekgroep. Ja.
Wie is een kind vandaag? Nou, kom erbij staan, zou ik zeggen. Pak een microfoon. Alles mag vandaag. Kijk, Rosanne is er. Horen jullie niks? Ik ben heel hard. Wim, iets meer van mij. Oké. Is het beter nu? Oké. Ik zal ook wat harder zingen voor u. Ik heb een plekje voor Jezus. Daar gaan we mee beginnen. En dat is 73 uit de kinderbundel.
Jesus, who's at the open for prayer. He is
Ja, mooi liedje. Dan gaan we verder met lied 57. Een vlammetje hier, een vlammetje daar. Ik weet niet of hij bekend is. Dan zingen wij hem wel even voor. Dankjewel. Zo, dan gaan wij verder met lied 211. O die zaal gevreugd. In dat heilig vuur toen ik gedoopt werd met Gods geest. Ik weet ook niet of die bekend is. Een aantal van de jeugd die riep al, hoera, allemaal nieuwe liedjes. Ik zeg, het is nummer 211, hij is heel oud. Net als ik. Dus we gaan hem doen. 211.
Thank you.
Ja. Nou, misschien is hij nu wat bekender. Even kijken. 589. Ik wil juichen voor u, mijn Heer, met blijdschap in mijn hart. Door de poorten met een loflied. Het is een heel mooi lied, wat je ook je ziel kunt toezingen. Als het even minder gaat, dat je tegen je ziel kunt zeggen van, maar ik ga door de poorten met een loflied. Afgelopen week hebben we mijn schoonmoeder begraven, die is vorige week overleden. Naar eigenlijk wel een heel lang ziektebed, maar naar een heel kortstondige, heftige week, zeg maar eigenlijk. Ja, we hebben ontzettend veel kaartjes en bemoedigingen en bezoekjes hebben we gehad. En ik moest denken aan Johannes 14, vers 16. En daar staat van, ik zal de Vader binden, hij zal u een andere, zeg maar, een trooster geven om in eeuwigheid bij u te zijn. En God is de trooster, maar u bent ook een trooster. Als de Heilige Geest in u werkt, ja, dan doet u bezoekjes, dan krijg je kaartjes, een arm om je heen, de juiste tekst, maar ook heel veel gebeden. En dat moet ik toch zeggen, wij zijn een kaartjesgevende, bemoedigende, troostende gemeente. Dat is eigenlijk wel wat ons opviel eigenlijk dan. En we zijn er erg door gesteund. En we moeten zeggen, van buiten stormt het en van binnen zijn we rustig. Omdat we weten dat het goed is. En dat ze bij God is en bij mijn schoonvader, die ook binnen het jaar, vorig jaar is overleden. Dus, krachtig in hem door de Heilige Geest en door zijn troost. Lied 784. Laat alles in dit huis zijn tot uw eer.
Thank you.
Vul dit huis met uw glorie, 815. We verlangen daarna dat God dit huis helemaal vol maakt. Nou, de hele zangdienst gaat over een plekje inruimen voor Jezus. Dan moet je een plekje hebben. Dus als het te eng is van binnen bij ons, dan mogen we plek maken voor de Heilige Geest en voor Jezus en voor God. En dan wordt het huis gevuld met de glorie van God.
Thank you.
Als laatste lied zingen wij 653. Kom, o bron van zegeningen. Ik weet ook niet of die heel erg bekend is. Komt eigenlijk uit het Engels vandaan. Maar wel met een hele mooie tekst.
Goedemorgen. Op deze verjaardag van de kerk, de eerste Pinksterdag, die we met elkaar mogen vieren. Pinksteren. Het bewijs dat Jezus is verheerlijkt. Toch? Want wat belooft Hij? Als ik terugga naar mijn Vader, dan zal ik bidden en dat Hij u de geest zal geven. Jezus is verheerlijkt op hemelvaartsdag. En hij heeft de hoogste plaats aan de rechterhand van de Vader. En hij zendt de Zoon. De Vader zendt de Zoon, maar de Geest wordt... De Vader zendt de Geest, maar de Zoon zendt net zozeer de Geest. Samen hebben zij de Geest gegeven die op ons is uitgestort, die in ons woont. En we hoeven nooit meer aan God te vragen of om God te smeken. Neem uw Heilige Geest niet van mij, want hij woont in ons. Tot in eeuwigheid. Het is moeilijk om te spreken over de Heilige Geest. Er is veel over te zeggen. Maar ik krijg toch de indruk dat als we heel veel preken over en heel veel leren over en heel veel woorden gebruiken over de Heilige Geest als persoon, dat we eigenlijk praten over iemand die eigenlijk liever niet heeft dat het zo in de eerste plaats om hem gaat. Ik zal u dat uitleggen. Het verlangen van de Heilige Geest is dat Jezus wordt verheerlijkt. Dat is ook het verlangen van de Vader. Dat is de drie-ene God die er alles voor inzet en alles voor over heeft gehad, zodat wij weer in staat zouden zijn om hem te mogen kennen, maar ook om hem te mogen aanbidden, om hem Vader te mogen noemen. En wat hij doet, en waarvoor hij is uitgezonden, is om Jezus te verheerlijken. Daarom praten we wel over hem, en leren we over hem, en staat de Bijbel vol met teksten en gedachten en zaken over hem. Maar weten we, het is zijn verlangen dat Jezus in ons verheerlijkt wordt. En hoe wordt Jezus in ons verheerlijkt? Wanneer Jezus het kostbaarste en het mooiste en het belangrijkste is wat we hebben, wie we hebben. En wanneer zijn karakter in ons zichtbaar wordt. Daar is hij elke dag mee bezig. En hij laat ons nooit meer alleen. En hij verlaat ons ook nooit meer. We kunnen hem bedroeven. We kunnen hem doven, we kunnen hem het zwijgen opleggen, maar hij verlaat ons niet. We gaan met elkaar vanmorgen een gedeelte lezen uit het Nieuwe Testament, en dat haal ik uit de brief van Paulus uit de Romeinen. Romeinen hoofdstuk 8. En voor mij is, als het gaat om het goede nieuws van het evangelie, als het gaat om wie God is, als het gaat om het plan wat God heeft met ons als mens, en met de wereld en met de schepping, dan is voor mij en misschien voor u ook de brief van Paulus aan de Romeinen de Himalaya in de Bijbel. Eén grote keten van bergtoppen. En wat er in die Himalaya nog torenhoog boven uitsteekt, dat is de Mount Everest. En dat is hoofdstuk 8. Zijn al die andere hoofdstukken dan niet belangrijk? Jazeker. Maar al die hoofdstukken lijken erop te wijzen, lijken eraan toe te leiden dat we op die Mount Everest staan en daar het mooiste uitzicht hebben. En het dichtst bij de hemel zijn. Zo dicht als we maar kunnen komen. We gaan een gedeelte daarvan lezen. We beginnen bij hoofdstuk 8, vers 1, en dan lees ik tot en met vers 17. Ik kan niet over alle teksten evenveel zeggen, want dan ben ik heel lang aan het woord. Maar ik probeer daar wel een aantal gedachten voor u uit te halen vanmorgen, om met u te delen. Er staat boven in mijn Bijbelvertaling: het leven door de geest. Dus is er geen verdoemenis voor hen die in Christus Jezus zijn. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Alles wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Dubbele punt. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. En dat omwille van de zonde en de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Immers, zij die naar het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar de geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. En zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. Maar u bent niet in het vlees, maar in de geest, wanneer althans de geest van God in u woont. Maar als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. Als Christus echter in u is, dan is het lichaam wel dood vanwege de zonde, maar de geest is leven vanwege de gerechtigheid. En als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Wel nu, broeders, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Immers, zovelen er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En die geest zelf getuigt met onze geest, dat wij kinderen van God zijn. En als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Tot zover. Zullen we kort bidden voordat we het woord overdenken. Vader, wanneer wij deze woorden lezen, dan realiseren we ons dat we 17 versen lezen waar zo ongelooflijk veel diepte, rijkdom, maar ook praktische levenswijsheid in verborgen is. Dat wij niet in staat zijn met ons menselijk verstand deze woorden zo te begrijpen dat ze dat doel bereiken, dat ze ons hart raken en ons leven raken. Daarvoor hebben we nodig dat u door uw geest, die u heeft uitgestort in ons leven, dat u ons door uw geest laat zien wat u ons vanmorgen wilt leren. Heer, we geloven dat dit woord ons leven kan veranderen. We geloven dat uw woord ons leven nieuw maakt. Zoals David al bad, maak mij levend door uw woord. En ergens anders zegt, ik zie uit naar de Heer. En ik hoop op zijn woord. Heer, wilt u vanmorgen dit woord gebruiken om ons geloof te versterken, om het te verdiepen, om ons te waarschuwen en ons op te bouwen in ons leven met u. Heer, en mag het zo zijn dat uw Zoon, de Heer Jezus, door uw woord en door uw geest wordt verheerlijkt en wordt bevestigd en wordt gezien vanmorgen. In Jezus' naam vragen wij u dat. Amen. Ik had eigenlijk moeten beginnen met lezen met het laatste vers. Als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen, erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Wanneer wij althans met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. Want dat is natuurlijk de bedoeling van God met ons leven. Dat hij in ons leven verheerlijkt wordt. En er is geen boek in de Bijbel waar zo systematisch en planmatig en overzichtelijk wordt uitgelegd wat nodig is om ervoor te zorgen dat wij in hem verheerlijkt kunnen worden. Paulus legt dat in de Romeinen heel, bijna heel didactisch, bijna heel, heel structureel uit. Het evangelie gaat over goed nieuws. Maar goed nieuws begint altijd met slecht nieuws. Als er geen slecht nieuws is, is er ook geen goed nieuws. Toch? Het slechte nieuws is, alle mensen zijn zondaars. Want allen hebben gezondigd en missen, wat missen ze? De hemel. Nee, ze missen niet de hemel. Ze missen de heerlijkheid van God. Want dat is de hemel. Maar worden om niet gerechtvaardigd door het offer van Jezus Christus. Dus dan bouwt Paulus op dat de wet ons ertoe heeft gebracht. Dat we zien dat er in onszelf geen goed woont. Dat er niets aan die wet mankeert. Maar er mankeert iets aan degene die die wet moeten gaan naleven. Namelijk wij als instrumenten. Die wet is perfect. Alleen wij zijn niet in staat om die wet te volbrengen. De heidenen niet. Maar ook de joden niet. En dan komen we in hoofdstuk 5. Dat er buiten die wet om gerechtigheid van God is geopenbaard. Niet door die wet, maar door Christus. Niet door iets, maar door iemand. En die gerechtigheid van God wil zeggen dat God ons aanneemt als gerechtvaardigde mensen. Dat als God naar jou kijkt en naar u kijkt, dat hij als het ware met een rode pen een krul zet door je leven. Omdat jij nou zo goed bent? Nee, maar omdat God de rechtvaardigheid van Christus aan jou toerekent. Dat is gebeurd op Golgotha. Daar heeft hij gekregen wat wij verdienen. En daar hebben wij gekregen wat hij verdient. Dat is rechtvaardig maken. En dat heb je ontvangen op de dag, op het moment dat je opnieuw geboren bent. Dan ben je in Christus volmaakt. Kun je het je voorstellen? Dus dan kijkt Christus naar jou en naar u alsof je nog nooit één ding verkeerd gedaan hebt in hem. Dat is de rechtvaardigmaking. En Paulus legt dat verder uit. Dan ga je ook leven als christen, dood voor de zonde, Romeinen 6, en levend voor God. In Romeinen 7 legt hij uit dat dat een enorme strijd geeft. Dat je, als het ware, op twee gedachten hinkt. He, die oude mens is gestorven. Dat is je positie. Je bent gestorven met Christus aan de zonde, maar tegelijkertijd sta je op en staat die leven, die oude mens, nog steeds springlevend naast je. En is daar die strijd tussen de wet en de zonde, waardoor Paulus op plaats gaat uitroepen, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood? Paulus is er wanhopig van. Gelukkig eindigt hij daar niet. Gode zij dank, door Jezus Christus. En daarom begint hoofdstuk 8... He, die Mount Everest in die Himalaya, want de Himalaya gaat nog even verder, met hoofdstuk 19 en 11, waar Paulus uitlegt dat Gods plan voor heidenen en voor joden niet in de war geschopt is, maar dat hij trouw blijft aan zijn volk en aan zijn kinderen, want de roeping van God is onberouwelijk. God laat dat niet los. Maar in hoofdstuk 8, dan zijn we op de Mount Everest en dan begint Paulus met het woordje dus. Nou, dus is een conclusie. Hij concludeert dus iets uit iets wat hij daarvoor heeft gezegd. God heeft mij verlost uit het lichaam van de dood en dat zal hij ook gaan doen. Want we zondigen tot onze laatste snik. Tot aan deze kant van de eeuwigheid zullen we altijd die strijd tegen de zonde te voeren hebben. Dus, zegt Paulus, maar wel vanuit een positie waaruit je leeft. Dus is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Bent u een nieuwe schepping? Is Jezus Christus de Heer van uw hart? Bent u nieuw geboren? Weet u zeker dat u een kind van God bent? Een belangrijkere vraag kan ik u vanmorgen niet stellen. Weet je zeker dat je een kind van God bent? Ik vraag niet, weet u zeker dat u zonderloos bent? Want dat zijn we geen van allen. Bent u zonder strijd? Dat vraag ik u ook niet. Bent u zonder aanvechtingen, zonder twijfels? Kent uw leven de pieken en dalen? 3 stappen vooruit, 2 stappen achteruit. Ja, dat kennen we allemaal. Maar bent u in Christus een nieuwe schepping? Als u daar ja op kan zeggen, dan mag u dit ook weten. Dan is er geen veroordeling meer. Niet omdat ik het zeg, maar omdat God het zegt. God kent geen veroordeling voor hen die in Christus zijn. En we zullen allemaal verschijnen voor de rechterstoel van God. En er zullen boeken open gedaan worden. Een boek van dood en een boek van leven. En alle die gevonden worden in het boek van het leven mogen weten, voor mij is er geen veroordeling. We zullen weten waarvan we vergeven zijn. We zullen weten waarom het nodig was dat Christus voor ons stierf. Maar God zal zeggen, ik veroordeel je niet. De straf die jij verdiend had, die heb ik al gegeven. Dat oordeel is al gedragen door mijn zoon aan het kruis in Golgotha, op Golgotha. En als je in hem vertrouwt, en als hij het kostbaarste en het mooiste is wat je kent in je leven, als je leven vol is van hem, dan is daar geen veroordeling. Dat geldt voor mensen, zegt Paulus, die in Christus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En daarin kenmerkt zich de ware gelovige, die strijdt. Laat je niks op de mouw spelden. Laat je niet ontmoedigen. Het teken dat je geestelijke strijd kent in je leven is een heel goed teken. Het is een zegen. Het is een bemoediging. Waarom? Het is namelijk een bewijs. Het bewijs van strijd in je leven wil zeggen dat je een levensgrote bedreiging vormt voor Satan en zijn rijk. Mensen die Christus niet serieus nemen, neemt Satan ook niet serieus. Daar heeft hij helemaal geen werk aan. Maar hij heeft werk aan mensen die in Christus zijn en willen leven zoals God dat graag wil, tot eer en glorie van hem. Dan ben je een bedreiging. Dus komt er strijd. Dat is geen slecht teken, dat is een goed teken. Als je op weg gaat naar een plek en je krijgt van tevoren de belofte, je gaat er komen, maar de weg is niet makkelijk. En je gaat op weg en de weg is niet makkelijk, dan weet je één ding zeker, ik ben op de goede weg. En als je door een tunnel gaat en hij is donker, dan weet je één ding zeker, een tunnel is altijd de kortste weg door een berg heen. Er zit nooit een bocht in, ja, dat is uit moed. Maar die moeilijkheden en die strijd, die is juist het bewijs dat wij in Christus zijn. En wij wandelen niet naar het vlees, zegt Paulus, maar naar de geest, want de wet van de geest van het leven in Jezus Christus, hè, wet? Welke wet? We waren toch juist vrijgemaakt van de wet? Ja, van de wet, van de zonde, van de dood. Die wetmatigheid, die is in ons verbroken. Die machine, die fabriek, die zonden produceert, die is overwonnen. Ik zou er nog over kunnen uitweiden, ik probeer het niet te doen, maar de Bijbel maakt onderscheid tussen zonde en zonden. En zonde, dat is de fabriek, dat is de machine. Dat is, als het ware, je hartsgesteldheid waar zonde woont. En Christus heeft die zonde overwonnen en die zonde verbroken. En we praten over zonden. En dat zijn de producten van die fabriek. Dat zijn de daden en de gedachten en de woorden die niet zijn zoals God die bedoelt. Christus heeft de macht van de zonde gebroken, zodat wij niet meer overgeleverd zijn aan die macht van de zonde en automatisch ook de zonden doen. Nee, zegt Paulus, de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft je juist daarvan vrijgemaakt. Maar leef je dan weer onder een wet? Ja. Is er een wet die iets van ons eist? Ja. Romeinen 5. Welke wet is dat? De wet dat u gelooft. U moet geloven. U moet geloven. En eigenlijk wil dat zeggen, u moet niks doen. Dus er is geen eis van, ik moet mijn mouwen opstropen en heel goed mijn best doen om te leven naar Gods wil. Ik moet geloven. Ik moet mijn vertrouwen stellen op Jezus. En geloven, en wat is geloof? Geloven is vertrouwen in alles wat God voor jou is in Christus. Dat is geloven. Dat is niet alleen maar geloven dat je later in de hemel komt, dat hoort er ook bij. Dat is niet alleen maar geloven dat je zonden zijn vergeven en dat God het goed gemaakt heeft. Geloof is een hele grote pakket dat je amen zegt op alles wat God is in Jezus. En dat is de wet, zegt Paulus, aan die wet moet je gehoorzamen. En tegelijkertijd is dat geen wet die veel van ons vraagt om te doen, maar eigenlijk vertrouwen in wat Christus heeft gedaan. Het christenleven begint niet met doen, doen, doen. Het christenleven begint met drie woorden. Het is volbracht. Dus als Satan aan mij vraagt, ben jij rechtvaardig? Dan zeg ik, nou, mijn rechtvaardigheid zit naast God op de troon. Mijn gerechtigheid woont in de hemel. Mijn gerechtigheid zit in Christus. En er is niets wat ik kan doen om aan die rechtvaardigheid iets toe te voegen. Maar er is ook niets wat ik kan doen om aan die gerechtigheid iets af te doen. Want Christus is mijn rechtvaardiging. Dat is die wet van de geest van het leven. Die heeft mij vrijgemaakt. Want, zegt Paulus, en dan gaat het uitleggen, wat voor die wet onmogelijk was, hoezo? Krachteloos als zij was door het vlees, hè, het menselijke bankroet. De wet was goed. En dan bedoel ik even, voor alle zekerheid en duidelijkheid, met deze term wet bedoelt Paulus dus niet de wetten van de offers en de wetten van de reinheid en de wetten van levensvoering. Hij bedoelt hier de wet waar we allemaal in tekort schieten. Ook al voel je nog zo goed je belastingpapieren in, en rij je nooit door het rode stoplicht en praat je altijd met twee woorden en eet je altijd netjes, dan nog zondig je tegen de wet. Want waar begint die wet mee? U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart. Met heel uw ziel. Met heel uw kracht. En Jezus voegt eraan toe. En met heel uw verstand. Einde oefening. Daar valt het doek. Want dat kunnen we niet. Die wet is zo goed, maar wij zijn niet goed. Wij deugen niet, wij zijn krachteloos. Voor die wet is onmogelijk, krachteloos zoals hij was door het vlees, om dat te bewerken. En dan staat daar zo prachtig gedaan, wat voor de wet onmogelijk was, dat heeft God gedaan. Dat heeft God opgelost. Hij heeft zijn eigen zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees. Dus Jezus was 100% mens. En dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in dat vlees, in Christus. Opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons. Niet door ons, maar in ons. Omdat Christus in ons woont. Dus als God mijn gerechtigheid wil zien, dan ziet hij zijn zoon. Dan ziet hij zijn zoon. Dat is niet alleen maar theologie. Dat is veel meer dan dat. Dat is wat je elke dag bij je mag hebben. En elke aanvechting, elke twijfel, elk zacht fluisterstemmetje van, ben jij nou een christen? Denk jij dat? Ben jij nou een kind van God? Heb je gisteren in de dienst zo heerlijk gezongen en een prachtig woord gehad? En nou gebeurt dit. En dan gaat er weer iemand op je lange tenen staan. En dan ben je weer net zo akelig als anders. Ben jij nou een gelovige? Weet je wat het antwoord is? Ja, klopt. Ik maak fouten. Maar ik word niet veroordeeld. Er is geen veroordeling. Christus is mijn rechtvaardigheid. En dat is rusten in wat hij heeft gedaan. Dan wordt die rechtvaardige eis van de wet in jou vervuld, doordat je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. En hier spreekt Paulus over de wet van de geest en het leven naar de geest. De Heilige Geest die is uitgestort, waarmee de gemeente is geboren, waarin het tegenovergestelde is gebeurd met wat er bij de torenbouw van Babel gebeurde, want daar waren mensen allemaal één en het werd uit elkaar gebracht en iedereen ging anders praten. En hier praten alle mensen anders en de geest komt en alle mensen verstaan elkaar. God draait dat oordeel om, zodat we in de taal van de geest, in de eenheid van de geest, hem mogen loven en prijzen, maar Christus mogen kennen en die geest, als het ware, ook in ons komt wonen, uitgestort wordt. En die geest gaat doen wat Jezus heeft beloofd. Ons te binnenbrengen, alles wat hij heeft geleerd. En dat staat in zijn woord. Dus als de geest van Christus in je woont, dan gaat dat geest dat woord gebruiken. Dan gaat hij je helpen. Dan gaat hij je troosten. We hebben daar net een voorbeeld van gehoord. Dan gaat hij door jou ook anderen troosten. Hij gaat de woorden van Christus in je gedachten brengen. Moet je ze natuurlijk wel eerst gelezen hebben, hè? Toch? Maar de geest is bij machte om ook woorden te geven die je niet gelezen hebt. Maar het lijkt me logischer dat de geest dingen in herinnering kan brengen als je het woord van God eerst hebt gelezen en hebt gehoord. En een geest die wordt nooit eens meegemaakt, zou eens interessant zijn, we hebben er geen tijd niet voor, maar eens aan elkaar te vragen, heb je wel eens meegemaakt dat je ergens was en dat je eigenlijk, terwijl je er helemaal niet op rekende, misschien niet eens op had gehoopt, zomaar onverwacht, dat er iets in je hart, dat er een gedachte in je hart kwam, of een stuk van een tekst, of een stuk van een lied, wat overeenkomstig, een stuk van de Bijbel, dat je weet van, en nu, ik moet dat doen. Of ik moet het niet doen. Ik moet iets zeggen. Of ik moet juist helemaal niets zeggen. Dat is het praktisch ervaren van de leiding van de Heilige Geest. Dan moet je leren om daar open voor te staan. Dat is niks zweverigs. Hoef je niet voor in meditatie of allerlei rare dingen te doen. Dan mag je leren om daarvoor open te staan. Dan mag je ook God om vragen. Heer, wilt u mij helpen? Wilt u mij oren geven om te horen wat u door uw geest en door uw woord tot mij zegt? Daarom is het ook zo belangrijk om af en toe eens even stil te zijn. En al die momenten van stilte niet gelijk te vullen met dingen doen of dingen beluisteren of dingen bekijken. Om je hart open te stellen en elke dag zo te beginnen dat je: Heer, leid mij vandaag door uw geest. In wat ik denk, in wat ik meemaak. En mag die Heilige Geest vandaag in mij en door mij Jezus verheerlijken. Eén ding mag ik u zeggen. Als u dat verlangt, dan bidt u naar Gods wil. Want er is niemand die meer wil dat zijn zoon verheerlijkt wordt dan de Vader zelf. Die rechtvaardige eis van de wet in ons vervult, niet naar het vlees wandelen, dat wil zeggen naar je oude natuur, maar naar de geest. Want, zegt Paulus, immers zij die naar het vlees zijn, in het vlees zijn, bedenken de dingen van het vlees, maar zij die naar het geest zijn, de dingen van de geest. Want het bedenken van het vlees is de dood, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Immers, het denken van het vlees is vijandschap tegen God. Het onderwerpt zich namelijk niet aan de wet van God, want het kan dat ook niet. Zij die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen. En het in het vlees zijn, tegenovergesteld, het God behagen, kan alleen als je voldoet aan de wet van de geest. En het is als je gelooft. Hebreeën zegt het zo: zonder geloof is het onmogelijk om God behagelijk te zijn. God vraagt van ons geloof in de zin van vertrouwen. En het vertrouwen op hem, dat is, als het gaat om het leven met hem, op één gebied misschien wel het allermoeilijkste wat er is, menselijke wijze gesproken. Dat vertrouwen op hem, wat vraagt van ons, is dat we wegkijken van onszelf en ons oog gericht houden op Jezus. En dan kan ik uren, dagen over praten, maar het blijft maar theorie en theorie en theorie en het blijft maar woorden. Maar de geest is aan het werken in mij, in u, in ons, dat we onze blikken afwenden van onszelf en dat we gaan kijken naar Jezus. Mensen, het is het medicijn, het recept, het antigif tegen elke twijfel, elke boosheid, elke bitterheid. En vooral dat navelstaren, dat hoe langer je naar jezelf kijkt, denk je, ja, werkt dit allemaal wel bij mij? Is dit ook voor mij bedoeld? En je tot de conclusie komt van, nou, ik merk er eigenlijk niks van. Dan is er maar één remedie. Kijk naar Jezus. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Het wegkijken van jezelf. Paulus zegt het ergens anders. Hij zegt, ik vergeet mezelf gewoon. Ik vind mezelf helemaal niet belangrijk. Hij zegt niet alleen van, ik vind het niet alleen belangrijk wat er met me onbelangrijk wat er met me gebeurt. Hij gaat nog een stap verder. Hij zegt, ik vind mijzelf onbelangrijk. Het gaat erom dat Christus wordt verheerlijkt. Alsof de geest als het ware ons met zijn handen ons hoofd pakt, ons gezicht pakt en dat wegdraait van iets zoals je dat bij een kind doet, dat het gezicht pakt, zodat je wil, echt wil dat het kind kijkt naar jou of naar iets anders, dat hoofd pakt en het wegdenkt, wegdraait, zodat het ziet op Christus. En dat geeft vrijheid. Dat geeft overwinning, want dan mag je weten, geen veroordeling, geen nederlaag, maar vrijheid. Wel nu, er staan een paar versen over. Conclusie, wel nu, broeders. Wij zijn aan het vlees dus niet verplicht om naar het vlees te leven. Er is dus een keuze. Er is vrijheid. We zijn niet meer onder dat oordeel. We leven niet meer uit angst voor de dood en daardoor worden gedreven, maar worden aangeblazen, aangedreven door de geest van Jezus zelf. Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Maar als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, dan zult u leven. En dat is de keuze die er elke dag voor ons ligt. Kijk, ieder huisje heeft zijn kruisje. We dragen allemaal ons kruis. Maar dat kruisje, wat ieder huis heeft, dat hebben uw buren ook, die Christus niet kennen. Dat geldt voor ieder mens. Dat wordt je opgelegd, of je dat nou leuk vindt of niet. Je raakt je baan kwijt, je verliest iemand, je wordt ziek, er komt spanning, er komt verdriet. Alles wat met een kruis dragen te maken heeft. En Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan moet je je kruis opnemen en achter mij aankomen. In andere woorden, dat kruis dat ligt elke ochtend naast je bed, dat kun je ook laten liggen. Er is dus een keuze van, neem ik dat kruis op? Wil ik deze dag opnieuw beginnen en zeggen, Heer, dat vandaag gebeurt wat u wil en niet wat ik wil? Want het hele proces wat Paulus hier beschrijft, het leven door de geest en het niet luisteren naar de stem van het vlees, het niet voldoen aan de eisen van het vlees, alles wat hij in die moeilijke termen uitlegt en over uitweidt, is eigenlijk maar in vier termen, in vier woorden goed samen te vatten. Niet ik, maar Christus. Niet ik, maar Christus. Christus zelfs bad niet mijn wil, maar uw wil zal geschieden. En dan kom je in het proces wat we noemen heiligmaking. Ik heb u net uitgelegd dat rechtvaardigmaking, hè, de krul van God door uw leven, dat is een kwestie van één seconde. Dat gebeurt op het moment dat Christus u tot een nieuwe schepping maakt, door de Heilige Geest u nieuw geboren wordt. Dan bent u op dat moment rechtvaardig in Christus en gerechtvaardigd. En is de rechtvaardigheid van Christus uw rechtvaardigheid geworden. Maar daarna komt het proces van heiligmaking. En dat is een levenslang proces. Niet ik, maar Christus. Wordt vervuld, waarmee? Met de Heilige Geest. We hebben net gezongen op die zalige dag, met het zalige uur dat we gedoopt werden met het Pinkstervuur. Dat gaat uit van een ervaring die we hebben met de Heilige Geest, waardoor mensen in tongen gaan spreken en allerlei manifestaties van de Geest zich voldoen. De Bijbel leert dat er ook een vervulling is die doorgaand is. Word vervuld met de Heilige Geest. Dat staat letterlijk, leef zo, stel je zo op, heb zo'n gerichtheid, heb zo'n levenshouding, dat God je elk moment opnieuw kan vullen met de Geest. En het is niet een moment of een incident, of een gebeurtenis, maar het staat er in de, het staat er in de doorgaande tijd. Zoals we zeggen, al denkende deed ik mijn werk. Of al zingend fietste ik naar school. Of al huilend zag ik wat er gebeurde. Nou, al vervullend leef je. Al volgemaakt wordend. Wordt vervuld met de Heilige Geest. Dat is een proces wat ons hele leven doorgaat, totdat we bij hem zijn en we zonderloos mogen zijn en ook verheerlijkt zullen worden. Want tot die tijd is de Geest van God bezig in ons leven om ons heilig te maken. om ons vol te maken van hem. En een heel groot glas is vol, maar een vingerhoed is ook vol. Het gaat niet om hoe groot of hoe belangrijk je bent, maar het gaat om deze vraag die Christus aan ons stelt. Hoe groot mag ik worden in jouw leven? Wie mag ik door jou heen zijn voor de mensen om je heen? Sta je open voor het werk van zijn geest? En de drie enige God, Vader, Zoon en Geest, zijn bij dat proces betrokken. Die steunen ons, en dat is nog zwak uitgedrukt. Die sponsoren ons, dat is nog zwak uitgedrukt. Die helpen ons, dat is nog zwak uitgedrukt. Die bidden voor ons. Weet u dat? Dus in het proces van heiligmaking is daar de geest die ons helpt, maar ook de geest die voor ons bidt. En ik lees even verder, Romeinen 8, het tweede gedeelte, wat we niet behandelen vandaag, is dat ook Jezus voor ons bidt. Denk daar eens aan, als uw gebedsleven wat stroef verloopt, of als u denkt, heeft mijn bidden eigenlijk wel zin? De Geest bidt voor ons en Jezus bidt en pleit voor ons bij God de Vader. Met andere woorden, de drie enige God is met al zijn kracht en al zijn macht betrokken in dat heiligingsproces wat in ons leven zich voltrekt. En wat denkt u, als Jezus bidt tot zijn Vader, zou zijn Vader dan nee zeggen? Als de Geest bidt, zou de Vader en Zoon dan nee zeggen? God bidt tot God. In dat proces waar wij mee bezig zijn. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen die opnieuw tot angst leidt, hè, die veroordeling, maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen van God ontvangen, door wie u roept, Abba, Vader. Geadopteerd. Aangenomen tot kinderen. En die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Die geest bevestigt dat aan ons. En dat is de vrede die we mogen ervaren in ons leven. Ook al bakken we er helemaal niks van en vallen we steeds weer op onze snuffert en er gebeurt er van alles waar we helemaal niet blij mee zijn of niet op gerekend hadden, dan mogen we weten. Die diepe vrede kennen van ja, ik ben een kind van God. Hij houdt van mij. En hij is bezig in mij dat plan uit te voeren om mij heilig te maken en om mij zo te maken dat ik mag zijn tot eer van hem. En het gaat zijn bekroning vinden wanneer Christus terugkomt. Want als we kinderen zijn, zegt Paulus, dan zijn we ook erfgenamen. Dat kan niet anders. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Het staat er zomaar in een paar woorden. Maar wat zit daarachter? Hij zit achter wat God aan Christus geeft. Dat geeft hij aan ons. Omdat Christus voor ons alles is. En alles in allen. Wanneer wij althans met hem lijden. En daarmee bedoelt Paulus. Wanneer we dat leven aangaan. Die strijd. Die moeite. Daar niet voor weglopen of wegduiken. Maar wanneer we het lijden van het dragen van het kruis, wat we elke morgen weer op ons mogen nemen, als we dat omarmen, als we met hem lijden, dan zullen we ook met hem verheerlijkt worden. Ik weet niet of u begrijpt wat ik dan praat over de Mount Everest, maar als wij met Christus verheerlijkt mogen worden, wat gebeurt er dan? Daar ben ik zo verschrikkelijk benieuwd naar. Wat gebeurt er dan? Eén ding weet ik, het zal ongelooflijk heerlijk zijn. Want het kostbaarste en het mooiste wat we nu kennen in ons leven, Christus, zullen we dan zien van aangezicht tot aangezicht. We zullen hem zien zoals hij is. Paulus zegt, apostel Johannes zegt dat we hem met verbazing zullen aanschouwen, maar dat hij ook met verbazing aanschouwd zal worden in de ander. Dus dat we in elkaar gaan zien hoe groot en hoe heerlijk Jezus is. Daar is God mee bezig. Henk Binnendijk heeft het ooit zo eens gezegd. Hij zegt, God houdt zo vreselijk veel van zijn zoon. Hij is maar met één ding bezig. Hij wil het hele heelal vol plakken met pasfoto's van Jezus. Dat overal waar hij kijkt wil hij Jezus zien. Dan gaat zijn hart sneller kloppen. Dan raakt hij opgewonden, want daar gaat zijn liefde naar uit. En jullie zijn allemaal van die pasfoto's. Allemaal andere gezichten. Allemaal unieke persoonlijkheden. Maar in iedere unieke persoonlijkheid komt de heerlijkheid van Christus dan volkomen zichtbaar tot uiting. Daar wil ik bij zijn. En dat geeft mij en dat geeft jou en u hoop en kracht om in de geest elke dag op te staan, in de geest die dag in te gaan en weten, hij is bij me. En laat maar komen die strijd. Ik zie er niet naar uit, ik zoek het ook niet op, maar het komt vanzelf. Laat maar komen die moeilijkheden, want ik weet, God gebruikt dat om dat beeld nog mooier te maken. En dan loop ik natuurlijk al een beetje vooruit op wat er in 28 staat van dit hoofdstuk. Dat God alle dingen doet meewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. Nou, dat wens ik u toe, dat bid ik u ook straks toe, dat we mogen leren te leven in de kracht en in die vrijheid van die geest. Daar gaan we straks ook voor bidden. We gaan eerst een lied zingen met elkaar. Pardon. En dat is lied opwekking nummer, even spieken, 501. Vader mijn God, ik aanbid u. Maar voor die tijd zal er muziek klinken en zullen we u gelegenheid geven om de twee collectors niet aan u voorbij te laten gaan. We gaan God om een zegen vragen. En hem danken. En ik denk dat we ook op deze Pinksterdag, deze Pinksterdienst, met dit woord. Nou, misschien, ik ken u niet allemaal persoonlijk, maar het kan zijn dat er misschien nodig is dat u misschien opnieuw, al bent u een kind van God, figuurlijk, maar ook letterlijk gaat staan en zeggen, ja, ik wil leven. Ik wil leren te leven in die vrijheid van de Heilige Geest. Ik wil leren te leven, niet met het oordeel in mijn hoofd of in mijn achterhoofd, maar ik wil echt in die vrijheid komen. En er is in mijn hart een groot verlangen dat de heerlijkheid van Christus, ook door diezelfde geest, in mij bewerkt gaat worden. Zoals als we gaan staan, en misschien klinkt er iets door in jou of in uw hart, van wat het nu zegt, dan mag u ook gaan staan en daarmee met dat staan ook duidelijk maken dat u daar letterlijk voor gaat staan. Dat u een statement maakt. Zullen we met elkaar bidden? En misschien is het goed als u daarbij gaat staan, dus u die belofte ook wilt doen. Vader, hier staan we voor u, als uw gemeente. Als uw kerk, die u zelf gekocht heeft met het bloed van uw zoon, die uw eigendom is en waar u ook uw geest over uitgestort heeft om uw zoon te verheerlijken. Heer, we hebben gelezen dat u zegt in dat prachtige woord, waarvan elke letter waar is, dat wij met u verheerlijkt zullen gaan worden. Heer, dan staan we hier voor u als uw kinderen, en dan willen we u zeggen, Heer, dat we ook in ons dagelijks leven daar soms zo mee te worstelen hebben. Dat er zoveel aanvechtingen zijn. Heer, we zijn eigenlijk zo zwak in onszelf. En dat wist u al. Maar we zijn gaan staan voor u. En ik sta hier ook voor u. En met mijn broeders en zusters hier samen mag ik bidden. Vader, wilt u datgene in mij, in ons uitwerken. Wat u schrijft in uw woord. We leggen ons leven steeds opnieuw, ook op dit moment, heel bewust, in uw hand. Tot wie zouden we anders moeten gaan, Heer Jezus? U heeft woorden van eeuwig leven. Vader, bij u is de bron van het leven. In uw licht zien wij het licht. Heer, we kunnen niets anders doen dan onszelf helemaal aan u overgeven. En opnieuw aan u toevertrouwen. En opnieuw dat besluit nemen door uw genade. Heer, neem ons leven, gebruik het, vul ons, verander ons, kneed ons, zend ons en verheerlijk ons in uw Zoon, de Heer Jezus. En we mogen weten, Heer, als we dat van u vragen, dat we iets doen wat uw geest zelf in ons bewerkt. En als we dat vragen, mogen we weten dat u een aandachtig luisteraar bent. En dat u een hoorder bent van gebed. En danken we u, Heer, dat u een geweldige belofte doet in uw woord. Dat u een beloner bent van wie u ernstig zoekt. Heer, we zoeken u, ook deze week. We leggen het in uw hand. Gaat u met ons mee. En u bent met ons naar uw belofte. En wilt u in ons leven gaan uitwerken wat u belooft in uw woord. Zo mogen we elkaar ook voor deze week aan u toevertrouwen. De Heere zegenen. En de Heere behoeden u. De Heere doet zijn aanwezigheid over u lichten en geven u genade. En de Heere verheft zijn aanwezigheid over u en geeft u zijn vrede. Amen. Bron van licht en leven, wij aanbidden u. Lied 180 is ons slotlied.